Gemeente, psalm 36 is een hoge psalm, maar ook een diepe. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Daar kun je uit volle borst meezingen. En dan zou je het liefst hebben dat die psalm ook op die hoogte eindigt. Ja, dan zing je vers 3 en dan eindigt hij in de diepte. Een jammerstaat waarin ze gevallen zijn en hulpeloos sterven. Nou, nu mag gerust weten, ik zou het liever andersom gehad hebben. Dat psalm 3 eerst stond en dan vers 2. Dan kon je in het andere vers eindigen. Maar ja, het staat er zo. En waarom is dat? Laat ik het zo zeggen. In elk geval krijgen wij daarmee niet zomaar onze zin. Een zin die we zo graag zouden willen hebben, dat je ook het oordeel wat kunt wegmoffelen. Dat je de indruk kunt houden dat dat oordeel niet zo serieus is. En zo leven denk ik heel vaak ook wel, hè? Dan weten we wel van het oordeel, van het laatste oordeel. En van de hel. En dat moet ook wel gezegd worden, dat vinden we ook wel. Maar we willen ons niet er te druk om maken. En we hopen dat het meevalt. En daarom, als er al over de hel gesproken wordt in een preek, dan moet die preek er niet mee eindigen. Nou, eigenlijk doe ik dat ook bijna nooit. De psalm eindigt er wel mee. Omdat het leven van sommigen daar wel mee eindigt. Het is niet een verhaal met altijd een happy end. Het loopt niet met iedereen goed af. En het zou maar zo kunnen dat ook met ons niet goed afloopt. Als wij er ook bij horen. De werkers van het kwaad. Nou, dat zijn niet alleen maar anderen. De werkers van het kwaad, dat zijn ook kerkmensen. En dat ben ik vanuit mezelf en dan bent u en dan ben jij. En de werkers van het kwaad die daarin blijven, daarvoor geldt het oordeel. Het volle oordeel. En als je dat wat op je in laat werken, dan kun je eigenlijk niet begrijpen dat je de rest van die psalm nog kunt zingen. Dan zou je zeggen, eigenlijk is dat het enige wat kan overblijven. Hulpeloos sterven. Wat zit dat die zonde diep? U hebt net gelezen Genesis 9. Nou, daar gaan we het aan vooraf. Genesis 8. Genesis 8, dat is dan als de zondvloed voorbij is. Die ark die is drooggevallen en de hele aarde is drooggevallen en Noach en zijn kinderen kunnen eruit. En dan staat er in hoofdstuk 8 vers 21... dat het gedichtsel van het hart van de mens boos is van zijn jeugd aan. Voor wie geldt dat? Dat geldt dus voor Noach en zijn vrouw en zijn zoons en zijn dochters, schoondochters. Voor die mensen waarvan je zegt, die waren trouw aan de Heere. Hun gedichtsel is precies zoals van al die mensen die omgekomen zijn. In hoofdstuk 6 staat dat. Dat alles wat de mensen bedenken elke dag alleen maar boos is. Dat stond voor de zondvloed en dan geeft de Heer de zondvloed. En dan denk je, nou is de zonde opgeruimd. En wat staat er dan? Direct na de zondvloed, het gedichtsel van zijn hart is boos, van zijn jeugd aan. Dat was Noach. En de kinderen van Noach, de kleinkinderen van Noach, de achterkleinkinderen en wij. Allemaal boos. Zondig, kwaad, goddeloos. En dan zou je zeggen, dan is het zo terecht dat er nu ene grote zondvloed over deze aarde blijft gaan. Maar de Heer zegt, nou doe ik het precies andersom. In plaats van dat er altijd een zondvloed is, komt er nooit meer een zondvloed. Dat is waar we stil bij gaan staan. En dan gaat het in de preek helemaal niet zo vaak over het oordeel. Maar dat moeten we wel in het achterhoofd houden. Dat is wel het grote wonder van het leven. God geeft leven in een wereld die midden in de dood ligt. Die de dood over zich heen gehaald heeft en de dood verdient. In zo'n wereld geeft God leven. En daar belooft God leven. En daar onderhoudt God het leven. Wat is dan een wonder? Wat wij lezen in ons tekstwoord. Genesis 9, vers 13. Genesis 9, vers 13. Mijn boog heb ik gegeven in de wolken. Die zal zijn tot een teken van het verbond tussen mij en tussen de aarde. Tot zover dit stukje uit het woord van God. Onder dit woord en boven de preek schrijven we de regenboog. Gods teken van leven. Drie gedachten. Bescherming van het leven. Verbond van het leven. En einde van het leven. De regenboog. Gods teken van leven. En misschien een goede vraag voor de kinderen. Dan moet je tijdens de preek maar eens over denken en thuis nog eens over napraten. Waar is de regenboog nou een teken van? Van best wel veel dingen. Sommige zal ik heel duidelijk noemen en andere die kun je er denk ik uit afleiden. Maar als je nou het teken van de regenboog ziet, een teken, wat betekent het dan? Waar wijst het dan op? Nou, de regenboog is een teken van leven. Wat nog meer? Dan moet je maar eens goed naar luisteren en overdenken. De regenboog, Gods teken van leven. Bescherming van het leven, verbond van het leven en einde van het leven. Wij staan in de eerste plaats stil bij de bescherming van het leven. Het is wat geweest, hè? In die ark te zitten. Ik denk dat een Urker daar nog weer iets meer van begrijpt dan de gemiddelde Nederlander. Op volle zee kan mooi zijn, maar ook bedreigend. Maar er is nog nooit een Urker in die nood geweest. Tenminste in die omstandigheden geweest. Wel in die nood, maar niet in die omstandigheden van Noach. 40 dagen achter elkaar. Alleen maar stortregen. En een stortregen zoals je die eigenlijk nooit meemaakt. De sluizen van beneden en van boven gingen open. Die ark was geen kleine kotter. Dat was een flinke boot. Maar die heeft me daar gestampt op die golven. En het kletterde er op het dak van die ark. En Noach en zijn zoons en die beesten, die zaten daar opgesloten. In het pikken donker. Ging maar door, hè, dag in, dag uit. 40 dagen lang. Nou ja, uiteindelijk stopte het. Enige waardoor ze dat konden geloven dat nog ooit een keer op zou houden was vanwege de belofte van God. Maar zou je daar in die donkerte die belofte van God niet wel eens uit het oog verliezen? Nou, uiteindelijk stopte het, maar toen was het een en al water. Nou ja, dat water zakte. En na jaren nog meer, uiteindelijk was alles droog en konden ze weer op het land terecht. En, nou, dat land konden ze gaan bebouwen en gelukkig scheen de zon. En ze zagen alles weer groen worden en zo. Maar toen begon het weer te regenen. Dat moet wel, want God zegt dat zaaiing en oogst niet zullen ophouden. Hoofdstuk 8, vers 22. Het begon weer te regenen. Anders kon er niks groeien. Maar met zo'n traumatische ervaring in de ark. Hoe zou dat geweest zijn, hè? De eerste, de beste keer dat weer een flinke regenbui was, zou Noach niet gedacht hebben. Zou het nog ophouden? Of gaat deze regen ook altijd door? Gaat weer alles eraan? Nou, zegt God. Noach, als er weer van die wolken komen en je bij het de aanblik van die wolken al begint te sidderen, kijk dan nog eens goed, dan geef ik nog iets. Een boog in de wolken. Als je dan de wolken ziet komen, donkere wolken, dan zal ik zorgen dat ook de zon schijnt. En die zon die schijnt op de regenbui daar in de vette. En dan ontstaat er een boog in de wolken. En als je die boog daar in de wolken ziet, dan mag je zeker weten, deze bui houdt een keer op. Mijn opa die had zo'n wijsheid, elke keer als het al flink regende. En wij zaten een beetje naar buiten te kijken en zeiden, ja, wanneer zouden we weer buiten kunnen spelen? Dan zei mijn opa, het is altijd nog opgehouden met regenen. Nou ja, dat was gewoon een alledaagse spreuk en dat was best wijs om dat, nou ja, je voor ogen te houden. Maar als je daar wat verder over nadenkt, dan denk je, ja, maar dat is wel waar. Zo vaak is het gaan regenen, zo vaak is het opgehouden, dat is een wonder. En de Heer heeft heel vaak dat dus ook laten zien. Als dan die regenbui er was, dat hij zegt, kijk, ik laat direct erbij zien dat deze regenbui zal ophouden. Kijk maar naar die regenboog. En als je dan dus die boog in de wolken ziet, dan mag je eraan denken. God is de God van het leven. God is de God die het leven in stand houdt. Ook als die regenbui meer is dan een milde regen. Ook als die regenbui een stortbui is. Ook als die regenbui ervoor zorgt dat al die landen onder water staan. En zoals het dit jaar niet. Maar dat de aardappeloogst niet binnengehaald kan worden. Ook als die regenbui er zelf voor zorgt dat er een stormvloed komt. Zoals in 1953. Ook als dat dus spreekt van de oordelen van God. He, dat doet God wel steeds weer. Droogte spreekt van Gods oordeel, maar overvloedig regen ook. Maar dan steeds weer zegt God, kijk, er is niet alleen oordeel, er is ook genade, er is niet alleen dood, er is ook leven. Het wonder is, het bijzondere, dat is niet alleen iets waar God ons aan herinnert. Dat hij zegt, kijk eens nou vanaf de aarde omhoog. Dan zie je omhoog, die regenboog. Maar hij zegt, ik herinner mezelf er ook aan. Hij kijkt vanuit de hemel. Ziet hij ook die regenboog? En zo staat het hier in hoofdstuk 9. Als die boog in de wolken is, dan zal ik gedenken, vers 15, aan mijn verbond. Dan zal ik gedenken. God herinnert er zichzelf aan. Het is alsof God zichzelf vastgrijpt. He, maar ik bedoel het eerbiedig. Het klinkt denk ik wat oneerbiedig. Maar menselijk gesproken. Dat God tegen zichzelf zegt. Vergeet niet om genadig te zijn. Het is alsof hij tegen zichzelf zegt. Niet alleen maar boos worden. Niet alleen maar boos worden. Vergeet niet om genadig te zijn. En God zegt, dat zal ik niet vergeten. Daar mag je dan ook bij de Heer op terugkomen. Dat doet Habakkuk ook in hoofdstuk 3, vers 2. En daar ervaart Habakkuk ook de ernst van het oordeel. En dan grijpt hij als het ware God bij zijn jas. En hij zegt, o God, vergeet u het niet. In uw toren gedenk des ontfermens. O God, uw toren is verdiend. Dat is toch zo? Maar gedenk toch aan uw ontfermen. Nou zegt God, dat doe ik. Ik zal naar mijn regenboog kijken. Die regenboog is een teken voor God zelf. En als je nu wat verder kijkt. We hopen er zo meteen nog wat dieper op in te gaan. Maar als je nou wat verder kijkt. Waar is die tekenboog nou een? Die regenboog nou een teken van? Van de Heer Jezus. U ziet dat bijvoorbeeld in hoofdstuk 1 vers 28. Ezekiel 1 vers 28. Er zijn een paar plaatsen in de Bijbel waar de regenboog terugkomt. Ezekiel 1 vers 28 is een van die plaatsen. Daar ziet Ezekiel een boog. En van die boog zegt hij. Dat is de gedaante van de heerlijkheid van God. Nou, als je daar over die woorden wat nadenkt, dan zie je dat is Christus. Die het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. En de kinderen kunnen dat misschien ook wel een beetje begrijpen als ze denken aan die regenboog. De regenboog, waar hoort die bij? Nou, kun je zeggen bij het water, bij de regen. Als er geen regen is, is er ook geen regenboog. Waar hoort die nog meer bij? Bij de zon. Bij de zon. De regenboog is de afstraling van de zon. Hij staat altijd precies aan de andere kant van de wereld als de zon. En dus daarom heb je ook nog nooit een regenboog in het zuiden gezien. En moet je maar eens kijken als je thuis, nou ja, bij je huis en kijken van waar is nou precies het zuiden? En dan je afvragen, heb je aan die kant ooit een regenboog gezien? Nee, nog nooit. Dat weet ik zeker. In het zuiden staat in onze delen van de wereld nooit een regenboog. Wel in het noorden of in het oosten of in het westen. Want de regenboog staat altijd precies aan de andere kant van de zon. De zon die schijnt en de afstraling daarvan is de regenboog. En zo zegt de Heere, zo is Christus het beeld van God. Het afstraling van zijn heerlijkheid. Het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. In Christus wordt God zichtbaar. Zoals in de regenboog de zon zichtbaar wordt. En er is er iets bijzonders. Ik zei al, de regenboog hoort niet alleen bij de zon, maar ook bij de regen. Dan zou je kunnen zeggen, dat is de regen en de wolken van de donkerheid. En dat is aan onze kant. En de heerlijkheid van de zon. Nou, dat is nou precies hoe de Heer Jezus gekomen is. Eén middelaar, God zender mensen. De afstraling van Gods heerlijkheid in onze donkerheid. Hij is middelaar. Hij staat tussen hemel en aarde. Nou, als God dan hier zegt, ik kijk naar de regenboog, dan bedoelt hij daarmee eigenlijk nog meer. Dan zegt hij, ik denk aan Christus. En weet u waar je dat nog meer ziet? In Openbaring 4. Die gaan we nu niet precies lezen, maar u mag hem er gerust bij zoeken. Openbaring 4 vers 3. Straks gaan we nog Openbaring 10. Maar Openbaring 4 vers 3, dan staat er is een regenboog rondom de troon. Rondom de troon van de Heilige God. Daar is die regenboog. Dus welke kant God ook opkijkt, altijd ziet hij die regenboog. Altijd heeft hij zicht op zijn zoon. Altijd kan hij naar de mensen kijken, als het ware door Christus heen. En dat is nou de grond waarom hij de aarde kan bewaren. Daarom heeft Noach ook een offer gebracht, zoals u dat leest in hoofdstuk 8 vers 20. Het offer dat wijst op de Heer Jezus, die middelaar Gods, die uit de hemel gekomen is op deze aarde, om de toorn van God op te vangen. Het is om Christus wil dat God deze wereld in stand houdt. Het is vanwege de Heer Jezus dat u hier zit en ik hier sta en jij hier zit. Dat moet je niet vergeten. De Heer Jezus, dat is niet alleen voor Gods kinderen. Hij zegt als ik persoonlijk geloof heb, als ik wedergeboren ben, dan geldt het werk van de Heer Jezus voor mij. Nee, nu al. Zonder de Heer Jezus konden wij hier niet zitten. Maar het is op grond van de Heer Jezus dat God geduld heeft. Dat God deze aarde bewaart. Dat God over alle goddeloosheid zoveel zegeningen geeft. Hij doet het regenen en hij laat zijn zon schijnen. Met die afwisseling van de seizoenen. Zodat elk jaar er weer groeien kan. Planten en beesten en mensen. Om Christus wil. God zegt, als het ware. Als de toorn te groot wordt. Ik zeg het weer even menselijk. Als mijn toorn zo groot wordt dat ik zou denken, ik zal ze vernietigen. Dan kijk ik naar die regenboog. Nog dieper dus. Dan kijk ik naar Christus. En dan zeg ik, om Christus wil zal ik het niet doen. Om Christus wil houd ik mijn toorn in. Om Christus wil zal ik genade bewijzen. Om Christus wil zal ik zorgen voor mensen en beesten. Voor mensen en beesten. Daar moeten we goed op letten in dit gedeelte. God heeft niet alleen een verbond met Noach en zijn kinderen en daaruit met de mensheid. Maar met heel veel nadruk staat hier in dit gedeelte dat het een verbond is met de aarde. In vers 13, ons tekstvers, zal zijn een teken van het verbond tussen mij en de aarde. In vers hiervoor, dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en tussen ulieden en tussen alle levende ziel. Dus de dieren. En vers 15. Weer alle levende ziel van alle vlees. Om alle vlees te verderven. En zo staat er in vers 16 opnieuw. Eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel van alle vlees dat op de aarde is. En dus ook dat er suikerbieten groeien in de polder. Dat er huismussen kunnen nestelen in het dak. Dat er nog schol zit in de bodem van de zee. Dat is hier aan te danken. God heeft dat beloofd. Daar zorgt hij voor, dag aan dag. En dat is nou zo'n wonder, hè? Dat God ons niet overlaat aan kale aarde. Dat zou het zijn. Wij maken dat er wel van. Eigenlijk heeft de mensheid toen de aarde laten vernietigen. Maar zoals wij met deze wereld omgaan, maken we er zo weer een soort woestijn van. Wij zijn niet in staat om de aarde te redden, maar het lukt ons heel goed om de aarde te vernielen. En dat wordt steeds erger. En dan proberen we het een beetje te compenseren, dan maken we het nog erger. He, want we verbruiken wat elektriciteit en benzine en diesel en zo. En dan zeggen we, nou moet het duurzaam worden en dan zetten we de windmolens neer. En dan wordt de wereld nog weer lelijker van. Dat is dubbel op. Dan maken we twee keer de aarde kapot. Nou, dan kunnen we blijkbaar heel goed van deze wereld een soort asfalt- en betonwoestijn maken. En God zegt, daar heb ik nou mijn wereld niet voor over. En dan blijft hij toch altijd maar weer onderhouden. En dan hoop ik dat u zegt, dat vind ik nou zo'n wonder. Dat kan ik niet begrijpen. Dat ik een plaats krijg op Gods wereld. En dat ik op deze wereld de zon zie schijnen. En dat ik daar vogels zie vliegen en bloemen zie bloeien. Dat gewoon nog door God gebeurt. Dat kan ik niet begrijpen. Dat is me zo'n wonder. Nou wil ik er ook zuinig op worden. Als God dan zo goed voor zijn wereld zorgt, dan wil ik er ook voor zorgen. En als je dan visser bent, dan heb je allerlei ingewikkelde dingen. En daar heb ik verder geen verstand van. Je leest alleen af en toe iets. En dan kan het best eens ingewikkeld zijn om visser te blijven. Dan hoop ik wel dat u zegt, het komt echt van binnenuit dat ik goed wil zorgen voor de zee. Niet omdat de regering dit of dat wil, of milieuclubs of zo. En dan zit je altijd maar te botsen. Zo gaat dat heel vaak, hè. Ik kom zelf uit een boerenfamilie, dan heb je dat ook, hè. Dan is het een beetje boeren tegen de natuur en zo. Dat kan natuurlijk niet. En dat is met vissen ook zo. Als je nou voelt het wonder dat God de wereld onderhoudt, dan zeg ik wil zo graag dat het goed gaat met de bodem en met de vogels. En dan kun je, nou ja, ik snap best dat je zegt van hele IJsselmeer vol aalscholvers, dat werkt niet. Maar zeg je, ja, maar toch zijn aalscholvers ook schepselen van God. En dan mogen we samen een plekje hebben in Gods grote wereld. Er zitten natuurlijk allerlei vraagstukken aan vast, en daar gaat me nu niet om. Maar het gaat me nu om het hart, hè. Om, hoe kijken we nou naar de schepping die van God is? Als je daar een voorbeeld van wil hebben, ook iemand die met de zee in aanraking kwam, dan kom je bij Jona terecht. In het boek Jona gaat het heel vaak over dieren. En dieren waren veel gehoorzamer dan Jona. De walvis die deed precies wat God zei. De wonderboom deed precies wat God zei. De worm deed precies wat God zei. Alleen Jona niet. En dan zegt de Heer, Jona, moet eens kijken hoe ik nou voor de dieren zorg. En daar in die grote stad Nineveh, daar is ook veel vee, dat is het laatste woord. Hè? Vee is het laatste woord van Jona. Jona, kijk eens. Ik zorg voor mensen en beesten. Doe je dat ook? Zorg je ook voor beesten? U bent misschien helemaal geen visser, ook geen boer. Maar ja, je hebt wel een tuin. Hè? Dan moet je er ook geen betonwoestijn van maken. Maar is er ruimte voor beesten, voor de schepping Gods? alle levende ziel. Maar dat geldt natuurlijk ook voor mensen. En in onze tijd lijkt het er wel op, te zeggen, joh, als je nu alles doet wat mogelijk is om te zorgen dat niemand corona krijgt, dan zorg je geweldig voor het leven. Dat is natuurlijk niet waar. He, dat is een soort misleiding. Alles wordt gezet op één thema. En dan zeggen ze, ja, als jij niet gevaccineerd bent en je komt in het ziekenhuis, dan bezet je 3 bedden van anderen. Nou, natuurlijk mag je erover nadenken hoe dat precies in elkaar zit. Maar we moeten natuurlijk niet denken dat dat nu in één keer met corona zo geldt. We moeten ons altijd de vraag stellen. Zijn wij zorgzaam voor het leven van anderen? En dan zijn er mensen die hebben hun leven aan God overgegeven en die zijn toch op het ziekenhuis terechtgekomen. Daar moet je helemaal niet onvoorzichtig mee omgaan, maar dat is Gods leiding dat ook gebeurt. En die hebben in heel hun leven geweldig goed gezorgd voor mensen. En dan in deze tijd, dan worden ze neergezet als staatsvijanden. Daar moeten we dus, daar moeten we ons niet door laten in de war brengen. Maar we moeten ook niet van de wereld omstuit dan boos worden. Nee, je moet ons eerlijk afvragen, zorgen wij voor leven? God is de God die over ziekte en gezondheid gaat, maar zijn wij zorgzaam voor gezondheid? Of zijn we zorgzaam voor mensen die zwak zijn? Hebben wij oog voor mensen die, waardoor dan ook, in nood komen? Vanuit het wonder van God die leven geeft. Dat is het eerste. Bescherming van het leven. De tweede. Verbond van het leven. Gods zorg voor het leven is heel vast. Is heel betrouwbaar. En God zegt, ik geef een teken in de wolken. Niet alleen maar als een teken van leven, als een teken van hoop, als een teken van genade. Maar als een teken van een verbond, zegt hij erbij. Dat betekent dat die genade en die zorg van God onafgebroken is. Dat teken is er maar af en toe. Soms is de regenboog er en zomaar is die weer weg. Maar dat verbond van God, dat blijft nog als de regenboog weg is. Dat verbond blijft tot in eeuwigheid. Je moet maar zien in dit hoofdstuk dat de Heere dat verschillende keren zegt. Mijn boog heb ik gegeven in de wolken, die zal zijn tot een teken van het verbond. Een verbond, wat is dat? Wil ik trouwens ook nog even dit bij zeggen. Tegenwoordig hebben ze ook een soort, dat is geen regenboog, maar dat noemen ze dan een regenboogvlag. En dat is een teken juist van het verbreken van het verbond. Maar die vlag is tegen het huwelijk. Dat is heel erg, hè? Dus daar moeten we ons ook niet door laten beïnvloeden of zo. Dat is heel erg dat de mensen van die regenboog als een teken van het verbond iets gemaakt hebben waar het verbond mee om zeep geholpen wordt. Maar Gods verbond blijft hetzelfde. Hè? Die regenboog, daar kan niemand aankomen. Daar kom ik niet aan. Komt u niet aan, komt de wereld niet aan. Die staat in aan de hemel. Als een teken van Gods verbond. Wat is nou een verbond? Het huwelijksverbond is een beeld van een veel groter verbond van God. Een verbond is een afspraak. Of is een verbintenis van twee partijen of twee mensen. Die zeggen, wij zijn aan elkaar verbonden, wij spreken iets af, maar dan niet maar voor even, maar voor altijd. Een contract of een afspraak, daar kun je vanaf. Daar moet je wel aan houden, zolang als die afspraak staat, maar die afspraak kun je mee stoppen. Ik zal de kinderen proberen uit te leggen, ik denk dat jullie wel eens een speelafspraakje maken. Dan spreek je op maandag een vriendinnetje op plein en dan zeg je, hey Sarah, zullen wij woensdag bij elkaar spelen? Ja, zegt Sarah, dat is goed. Kom jij daar bij mij? Nou, heb je een afspraak gemaakt. En dan kom je woensdag bij Sarah en dan doe je de deur open en dan zeg je, hallo, is Sarah er ook? En dan zegt de moeder van Sarah, nee, sorry, Sarah is er niet. Hè? Hoe kan dat? Ik zou met Sarah spelen. Ja, zegt de moeder, dat wist ik niet, dat heeft ze niet gezegd. Sarah, die is naar haar nichtje toe en daar is ze gaan spelen. Nou. We hadden afgesproken. Dat is niet goed, hè? Als je iets afgesproken hebt, dan moet je eraan houden. Dus dat ging verkeerd. Maar het kan ook anders gaan. Dan heb je maandag afgesproken met Sarah. Hey, fijn, woensdagmiddag gaan we bij Sarah spelen. Maar ja, dinsdag, op het schoolplein, komt Sarah naar je toe. Zegt, joh, ik had thuis tegen mijn moeder gezegd dat jij woensdag kwam spelen. Maar mama zegt, ja, maar dat kan niet. Want je zou, we zouden naar je oom en tante gaan. Dus die afspraak kan niet doorgaan. Dus zegt Sarah dan tegen jou, we spreken een andere keer wel af. Nou zeg je, nou dat is goed. Dat kan. Dan heb je het afgesproken. Maar dan spreek je ook weer af dat het niet doorgaat. Een afspraak kun je altijd stoppen. Als je het maar afspreekt. En zo zijn er mensen die zeggen, joh, we gaan afspreken dat we bij elkaar gaan wonen. Samen wonen. Maar ja, als het niet meer gaat, stoppen we. Samen wonen kun je altijd stoppen. Dat is het grote probleem. Dat is niet het Bijbelse beeld. Maar het huwelijk, ja, dat maken mensen tegenwoordig op dezelfde manier. Maar Bijbels gezien geldt het huwelijk is een verbond. En als je zegt, wij horen bij elkaar, wij gaan trouwen, dan is het ook voor altijd. Alleen God kan het ontbinden en wij niet. Een verbond is voor altijd. Nou, zo doet God het nu. Daar kan God nooit meer vanaf. En dan zegt God, ik beloof het. Ik beloof dat ik nooit meer deze aarde door een zondvloed zal verdelgen. Dan kan God dus niet na 1000 jaar zeggen, ja, ik heb dat 1000 jaar geleden wel gezegd, maar ja, nu is de situatie een beetje anders. Ik doe het toch. Nee, dat kan niet. Het is een verbond. En daar houdt God zich aan. Het verbond van het leven. En op dezelfde manier geeft God nou nog vollere verbonden. Toen is hij bij Abraham gekomen en hij zegt, ik richt mijn verbond op tussen mij en tussen u en uw zaad na u. Om u te zijn tot de God en uw zaad na u. Het genadeverbond. Even vast ligt dat. En het ligt vast in God. We moeten maar opletten hoe vaak het God het bij zichzelf houdt. Hij zegt, ik richt mijn verbond op. Ik zal aan mijn verbond gedenken. Ik zal de aarde niet meer verdelgen. Telkens weer zegt God, dat verbond, Noach, dat is niet van jou afhankelijk. Dat verbond is van mij afhankelijk. En dat ligt vast in mij. En dat ligt vast in mijn zoon. Dat ligt vast in mijn wezen. Als je al die regenboog ziet, dan moet je daar maar aan denken dat God een verbondsgod is. Dat hij getrouw is, terwijl wij zo ontrouw zijn. Dat hij woord houdt, terwijl wij zo vaak gelogen hebben. Dat zijn liefde altijd even sterk is, terwijl onze liefde zo vergankelijk is. En die liefde van de Heer, die gaat zoveel dieper dan alleen maar voor het tijdelijke leven. Dat is al een wonder. Dat is al een groot wonder. Dat God u elke dag weer onderhoudt. Maar het is zoveel meer. Daarvoor mag u even gaan naar Jesaja 54. Jesaja 54, daar spreekt de Heer de mensen aan die moeten zeggen, we hebben het oordeel verdiend. We hebben God verlaten. En daarom kan God ons verlaten. Dat zijn mensen die worden er zo verdrietig van. Die houden het er niet meer in uit. En ik hoop dat u ook zo bent. Dat u zegt, Heer, ik heb u verlaten. En nou voel ik me zo verlaten. Ik heb uw ongenoegen over de hals gehaald. En dat is mijn ongeluk geworden. Er is niks waar je zo ongelukkig van wordt als God verlaten. En zo is het nou ook met Israël geworden. Die hebben God verlaten. En die hebben zoveel nood daarvan gekregen. En ze zijn ermee vastgelopen. En ze gingen zich afvragen, Heer, hoe moet het nou? Kan het nog goed komen? Kan het nog goed komen? Nou, daar gaat dit hoofdstuk over. Want de Heer, ik ga even naar vers 6. De Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. En ergens anders staat, ga je door onmede voortgedreven, ongetrooste? Dat staat hierna, in vers 11. En misschien zit je dus ook wel in de kerk met je nood, met je schuld en met je vertwijfeling. Nou zegt God, kom. Kom, met al je nood, met al je heen en weer geslingerd worden. Als je misschien wel moet roepen, al uw golven, al uw baren die mijn benauwde ziel vervaren. Kom, ik heb wat te bieden. Voor een klein ogenblik, vers 7, heb ik u verlaten. Maar met grote ontferming zal ik mij uw ontfermen. In een kleine toorn, vers 8, heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Al is misschien wel 80 jaar. 80 jaar bij God vandaan gegaan en 80 jaar... Gods aangezicht niet gezien en God zegt, ja maar uiteindelijk, vergeleken met wat ik bied, is dat een klein ogenblik. Want met eeuwige goede tierheid zal ik mij weer ontfermen. Zou het? Kan dat? Kan dat voor jou, voor u? Je kunt zo met jezelf vastlopen dat je je afvraagt, zou het wel ooit goed komen? Of, als ik nu kom, en als ik nu genade krijg, als ik het nou weer gedaan zondig, zou ik dan niet alles weer kwijtraken? Kom, zegt de Heer, let eens op, vers 9. Daar gaat het me nu vooral om. Want dat zal mij zijn als in de dagen van Noach, toen ik zwoer. En die regenboog, dat is een teken van die eed. Toen ik zwoer. En God heeft gezworen, God heeft gezegd, kijk die regenboog, dat is het symbool ervan dat mijn eed vast ligt. Toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan, zo heb ik gezworen dat ik niet meer op uw toren of uw schelden zal. Hoe kan dat toch? Weet u nog op grond waarvan God die eed gedaan heeft? Als hij naar die regenboog keek, dan keek hij naar Christus, de middelaar. En Christus de middelaar heeft gezegd, laat die toorn maar over mij heen gaan. Omdat de toorn op Christus gevallen is, daarom kan God zeggen dat hij niet meer zal toornen op ieder die achter Christus schuilt. En daarom zegt hij, kom, wees maar zo, als zo'n bedroefde van geest. Wees maar zo, als iemand die het zelf niet meer volhoudt. Kom maar met al je nood, met al je vragen, met al je schuldgevoel. Kom tot mij en zie op Christus. Als je nou op die regenboog ziet, dan kun je niet zeggen, nou omdat ik die regenboog zie, zit het goed. Maar als je nou misschien komende week een keer een regenboog ziet, dan kun je wel zeggen, zo zeker als die regenboog daar aan de wolken staat. Zo zeker is het dat God zijn zoon gegeven heeft. En zo zeker is het dat een ieder die in Christus gelooft niet verloren gaat. Dat is het tweede. Het verbond van het leven. En tenslotte het einde van het leven. Misschien is er wel iemand die nog eens een keer gedacht heeft over die regenboog als het teken voor deze aarde, dat God daar niet meer het oordeel over laat gaan. En die dacht, ja maar hoe zit dat eigenlijk? Is dat wel waar? Wij geloven toch dat Jezus zal wederkomen om te oordelen. En 2 Peter 3 zegt het toch ook, dat de zondvloed over de aarde gegaan is, zo zal zeker deze aardig oordeeld worden. Ja, het is ook zo. Maar, daar is een verschil. Als u nog hoofdstuk 8, vers 22 bekijkt. Dus ik denk vers 22. Ja, er staat al de dagen der aarde. Dat wil zeggen, zolang als de aarde in deze bedeling er is. Deze wereld van naar de zondeval. Deze wereld waar de zonde heerst. Zolang als deze wereld er is, zal God nooit meer zo'n algeheel oordeel over de aarde laten gaan. Maar pas als deze bedeling tot een einde komt, dan. En wanneer is dat? Dat is dan als de wolken komen. Zo staat het toch in ons hoofdstuk. Het zal geschieden als ik wolken over de aarde breng, dat deze boog gezien zal worden in de wolken. Zo was het. Toen. Zo is het elke keer weer, hè, met die regenboog. Maar zo is het ook aan het einde. Aan het einde van dit leven, dit aardse leven. Dan komen er ook wolken. Donkere wolken. En ik denk dat we daar nu iets van zien aankomen. Het is alsof je aan de horizon de donderkoppen ziet. En goed kijkt en zegt, er is zwaar weer op komst. Donkere wolken die zich samenpakken boven deze wereld. En ik denk in deze coronacrisis hebben we er iets van gezien en zien we er nog steeds iets van. En nou ja, nu deze keer bent u als Urk een beetje verschoond en dan is het allemaal boven Staphorst. Maar de volgende keer staat de schijnwerper Urk of dan weer op Barneveld of dan, noem het maar op. Maar eigenlijk is dat kinderspel. Want er is wel media aandacht en zo. En het kan zijn dat je dan, dat gebeurde in elk geval bij Staphorst, maar misschien ook wel bij Urk, als je dan ergens gemeden wordt. En dat werknemers zeggen, joh, jij komt uit Staphorst, jij hoeft deze week niet op het werk te komen. Dat gebeurt. En dat gebeurde misschien hier ook, dat weet ik niet. Maar dat is eigenlijk nog niet zoveel vergeleken wat komt. Er zal een grote verdrukking komen over heel de wereld. En dan kun je niet gewoon rustig verder met je, met het rustige gewone leven. Een grote verdrukking. En er zal een tijd komen dat het misschien aan de ene kant heel leuk lijkt en dat er alle economische groei is, maar dat het leven verstikt wordt. Dat de ongerechtigheid overheerst en dat de liefde verkilt. Tijd van de antichrist. En ik denk dat we moeten zeggen, die wordt nu aangekondigd. En dan zie je donkere wolken. En dan kun je denken, zou het goed gaan? Dan komen er nog wolken. Op een andere manier. Er staat, een wolk nam de Heer Jezus weg toen hij naar de hemel ging. En zo zal de Zoon des Mensen terugkomen. Gelijk gij hem hebt zien heen varen. Hij zal komen op de wolken des hemels. Als die wolken komen, dan is daar het einde. En daar spreekt Openbaring van. Daar gaan we nu nog even naartoe. Openbaring 10, vers 1. En ik zag een andere sterke engel. Openbaring 10, vers 1. Een sterke engel. Dat is Christus. Alles spreekt ervan, dat is Christus, die sterke engel. Die bekleed was met een wolk. De wolk van het oordeel. Bekleed met een wolk. En, zie, een regenboog. Was boven zijn hoofd. Dat is toch een wonder, hè? Dat geldt nou precies hetzelfde. Als je nou de wolken ziet, de wolken van de verdrukking en de wolken van het oordeel, dan zal de regenboog verschijnen in de wolken. Dan zul je die regenboog kunnen zien. De regenboog van de genade. De regenboog van dat vaste verbond van God. De regenboog die niet van mens is, maar die regenboog die in de handen van God is. En wat voor kleur is die regenboog? Dat kun je niet in Openbaring 10 zien, maar wel in Openbaring 4, vers 3. Die regenboog die rondom Gods troon was, die was van smaragd. Die was groen. De hele boog was groen. En dat is de middelste kleur van de gewone regenboog. En overal in de Bijbel is groen het tussen zo vaak staat er niet zo vaak, maar op Psalm 92 zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. Groen is het teken van leven. Wat zegt nou de Heer? Door de dood heen het leven. Dan zie je de donkere wolken van de vervolgingen, van de tijdelijke dood. Je ziet de wolken van het oordeel van God, van de eeuwige dood. Die zijn echt. Maar nu zegt God, dan ook de regenboog van het leven. Van het eeuwige leven. Dat is wel het moment waarvan Openbaring 10 vers 6 zegt, dan zal er geen tijd meer zijn. Openbaring 9 vers 13 zegt, er zal tijd zijn. Ik zal u in deze tijd onderhouden. Ik geef u tijd van leven. Ik geef u tijd van bekering. Ik geef u tijd om mij te dienen. Maar dan staat er in vers 6, zal er geen tijd meer zijn. Moet je goed om denken, hè? Voor die tijd moet je de Heere gezocht hebben. Voor die tijd moet je geborgen zijn in Christus. Nu is het de wel aangename tijd, de dag der zaligheid. Nu nodigt hij zondaar en hij zegt, ik heb geen lust in uw dood. Ik ben de God van het leven. Ik heb geen lust in uw dood, maar daarin heb ik lust. Dat u zich bekeert en leeft. Kom, bekeer u tot mij. Nu is er tijd van leven, maar aan dit leven komt een eind. Als je nog buiten de Heer Jezus bent, dan is er zo'n haast bij om gezalig te worden. Zie, nu is de welaangename tijd, de dag der zaligheid, maar straks niet meer. Dan geldt inderdaad wat wij zongen in Psalm 36. Dan zijn de werkers van het kwaad gevallen in een jammerstaat. Maar ze hulpeloos sterven. Het zou het zijn, hè, als dat voor ons moest gelden. Voor jou, voor mij, voor u. Maar dan, behalve wolken, de regenboog en de zon, dat God daarin laat zien, daar is leven. Daar is leven voor deze wereld. Hij zal deze wereld vernieuwen. Die wereld die wij aan het opbreken zijn. Die wereld die ook onder het oordeel van God valt. Die wereld die valt ook onder de verlossen hand van God. Het ganse schepsel zucht staat er in Romeinen 8. En is als in barensnood tot nu toe. Het ganse schepsel is aan de ijdelheid onderworpen. En we zien het overal, de nood en de dood en de verderving. Maar die verwacht. Die verwacht. Het ganse schepsel verwacht. Ziet rijkhalsend uit naar die grote dag. Naar die grote, die nieuwe regenboog. Die groene regenboog. Dat God zijn schepping zal vernieuwen. Die dag. Dat niet alleen de aarde vernieuwd zal worden. Maar ook al Gods kinderen eeuwig gered. Die dag. Waarop je dieper dan ooit dat woord uit Jesaja mag horen. Dat ik niet meer op u toornen nog u schelden zal. Dan is er geen zonde meer. Dan is er nooit meer ontrouw. Dan zullen al Gods kinderen eeuwig aan God verbonden zijn. Dan zal iedereen ten volle zien dat de verbond van God vast ligt in God zelf. Met deze God kom je nooit beschaamd uit. In hem is leven. Nu al. En tot in eeuwigheid. En buiten hem, de dood. Wat zoekt u? Wat kies jij? Amen.